Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we zingen uit Psalm 22 en daarvan de verse 11. Hij staat aan. Ja. Praat een beetje zacht. Komt wel goed. 22, de verse 11 en 13. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. En dan hoor je de Heer Jezus eigenlijk aan het kruis. En vervolgens gaat het dan ook over de vrucht ervan als hij zegt, ik zal uw lof mijn broederen vertellen. Door de dood en opstanding van de Heere kan hij ons zijn broeders noemen. En vervolgens ook het 13e vers, ik loof eerlang u in een grote schaar. 22, de versen 11 en 13. doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En zingen we dan Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. 77, vers 8. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. De schriftlezing is Johannes 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij niet geërgerd wordt, opdat gij niet ten val komt. Zij zullen u uit de synagoge werpen. Ja, de ure komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden hun diensten doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat wanneer de ure zal gekomen zijn, gij dezelfde moogt gedenken dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van het begin niet gezegd, omdat ik bij u was. En nu ga ik heen tot degene die mij heeft gezonden. En niemand van u vraagt mij, waar gaat gij heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Toch ik zeg u de waarheid. Het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van oordeel, van zonde, omdat zij in mij niet geloven. En van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. En van oordeel, omdat de overste van deze wereld is geoordeeld. Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft is van mij. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en u verkondigen. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, want ik ga heen tot de Vader. En sommigen dan uit zijn discipelen zeiden tot elkander, wat is dit dat hij tot ons zegt, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, en want ik ga heen tot de Vader. Zij zeiden dan, wat is dit dat hij zegt, een kleine tijd, wij weten niet wat hij zegt. En Jezus dan bekende dat zij hem wilden vragen en zeiden tot hen, vraagt gij daarvan onder elkaar dat ik gezegd heb, een kleine tijd en gij zult mij niet zien, en wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Voorwaar, ik zeg u, dat gij zult schreien en klagelijk wenen, maar de wereld zal zich verblijden. En gij zult bedroefd zijn, maar uw droefheid zal tot blijdschap worden. Een vrouw, wanneer zij baart, heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kindelijke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer, om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid, maar ik zal u wederom zien. En uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag zult gij mij niets vragen. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Tot nog toe hebt gij niet gebeden in mijn naam. Bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken. Maar de uren komt dat ik niet meer door gelijkenissen tot u spreken zal, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal, want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij hebt lief gehad en hebt geloofd dat ik van God ben uitgegaan. Ik ben van de Vader uitgegaan en ik ben in de wereld gekomen en wederom verlaat ik de wereld en ik ga heen tot de Vader. Zijn discipelen zeiden tot hem, zie, nu spreekt gij vrij uit en gebruikt geen gelijkenis. En nu weten wij dat gij alle dingen weet en gij hebt niet voor nodig dat we iemand vragen. En hierom geloven wij dat gij van God uitgegaan zijt. En Jezus antwoordde hun, gelooft gij nu? Zie, de uren komt en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en iegelijk naar het zijne. En gij mij alleen zult laten. En toch ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. En deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat gij in mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Tot zover uit het woord van de Heere God. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Lieve Heere, we danken u hartelijk dat u ons vanavond hier samenbrengt in uw huis. Heere, dat we hier mogen zijn, Heere, om hier met u te zijn eigenlijk. Omdat u dat ook beloofd heeft aanwezig te zullen zijn als twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daarom is de kerk eigenlijk zo'n bijzondere plaats, Heere. Want we mogen geloven, Heere, dat u bij ons bent. En we bidden, Heere, wil u deze avond spreken tot ons hart. U kent ons. U had een boodschap voor al die verschillende gemeenten daarin, Klein-Azië bijvoorbeeld. U heeft ook een boodschap voor ons. En daarom bidden we, Heere, om uw Heilige Geest en om de vervulling met uw Heilige Geest. En het spreken, maar ook, Heere, in het luisteren. U heeft het gezegd. Ik zal de Heilige Geest sturen. En hij zal u leiden. In al de waarheid. En dat hebben wij ook, Heere, vanavond nodig. Dat u tot ons spreekt. Dat u onze harten opent. En dat u, Heere, onze harten ook verlicht. Heer, als we nadenken. Over de betekenis van uw hemelvaart. U heeft het gezegd tegen uw discipelen, het is uw nut dat ik wegga. Het is beter voor jullie dat ik wegga. En dat zijn woorden, Heere, die wij ja, amper kunnen begrijpen. Want hoe kon het beter zijn? En hoe kan het beter zijn dat u boven bent? Want we zien uit, Heere, naar uw verschijning met de wolken van de hemel. En toch op dat moment was het beter. En Heere, wilt u onze ogen daar vanavond voor openen? Opdat we juist oog zullen krijgen, Heere, voor, ja, voor de Heilige Geest. Of zoals de schrift dat zegt, de Geest van de Zoon. De Geest van Jezus Christus. En voor zijn werk. Misschien denken we daar veel te weinig over na. Maar dat als we geloofd hebben dat we verzegeld geworden zijn met de Geest der belofte. Dat de Geest als een zegel op ons is gezet. Dat onze lichamen een tempel zijn van de Heilige Geest, Heere. Dat is eigenlijk onvoorstelbaar. Dat u uw Heilige Geest naar deze aarde heeft gezonden. En dat hij woning heeft gevonden. In ons en in de gemeente. Heere, dat zijn grote dingen. Open onze ogen daarvoor. En wilt u geven, Heere, dat uw woord deze avond, ja, kracht mag doen in ons leven. En als er zijn, Heere, vanavond die u niet kennen. Mensen die voor eigen rekening leven. Of niet kunnen zeggen met de apostel, wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof en bevreden bij God door onze Heer Jezus Christus. Dat u geven, Heere, dat ook het evangelie mag klinken. En dat zondaren bij u gebracht zullen worden. Eigenlijk mag het niet zo zijn, Heere, dat we zondag op zondag onbekeerd in de kerk zitten. Omdat u zo welmenend het evangelie laat verkondigen. En als u uw armen wijd uitbreidt om de zondaar welkom te heten, dan bedoelt u nooit dat hij eigenlijk niet zou mogen komen. Of zich eerst zou moeten voorbereiden of wat dan ook. En daarom bidden we, Heere, laat het zo zijn. Dat het evangelie kracht zal doen in de levens van degenen die geen vrede hebben. En die in hun zonde zullen sterven, Heere, als ze niet tot u komen. Zo leggen we, Heere, deze dienst in uw handen, Heere. Wees met de gemeente, Heere. Zo vanmorgen voorbeden gedaan zijn, maar in het algemeen, Heere, mogen we, ja, elkaar opdragen aan u. U kent, Heere, ons leven. Laat het ook een troost voor ons zijn. Wat de psalm zegt, psalm 139, dat u alles van ons weet. Dat u ons ziet waar we ook zijn. Zelfs de nacht is voor u een helder licht, zegt die psalm. U ziet ons overal, u doorgrondt ons. U weet ook wat we ervaren, wat we voelen, wat we doormaken, wat onze gedachten zijn. Maar geef, Heere, dat we met al die dingen bij u terecht komen, bij u schuilen. En laat het woord ook kracht doen, wat we gelezen hebben, Heere, dat u een vader bent voor uw kinderen. En dat we met al onze zorgen, met al onze noden bij u terecht kunnen, op welk moment dan ook. Dat we bij u naar binnen kunnen zonder te kloppen, omdat u ons lief heeft. Geef dat we zo, Heere, bij u mogen schuilen en ook mogen ervaren dat ook die belofte van u waar is, Heere. Al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal wij u geven. Zo leggen wij elkaar, Heere, voor u neer. Wees met ons. Stort uw liefde uit in onze harten. Geef ons een hart, Heere, dat bereid is om u te dienen. Het kan zomaar zo zijn, Heere, dat tevreden mee zijn, dat we geloofzekerheid mogen hebben. Maar als we dat hebben, Heere, dan staan we eigenlijk aan het begin. U roept ons, Heere, tot uw dienst. Doe ons dat verstaan en geef ons een hart, Heere, dat inderdaad ook bereid is om te dienen. Wees met de wereld, Heere, waarin we zijn. We hebben zojuist gelezen, u, Heere Jezus, u heeft de wereld overwonnen. En dan denken we aan de wereld als het bestel van zonde en van Satan. U heeft die wereld overwonnen. U zult straks terugkomen op de wolken of met de wolken van de hemel. We bidden, Heere, dat het zo zijn dat nog heel veel mensen het evangelie mogen horen. En het evangelie zullen aannemen. Breid uw koninkrijk uit, Heere, hier in Nederland en in heel deze wereld. En wees in het bijzonder, ja, bij die christenen, Heere, die vervolgd worden. Die niet vrij kunnen geloven. Niet vrij naar de kerk kunnen gaan. U zei het tegen de discipelen, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Misschien is het zo dat wij daar, ja, niet zoveel van ondervinden hier in Nederland. Omdat wij gewoon naar de kerk kunnen gaan terwijl andere dingen doen. Er zijn ook heel veel christenen in deze wereld. En wij zijn verbonden met hen. Het is niet normaal om als christen je gang te kunnen laten gaan. Maar vaak ligt dat ook aan ons, omdat wij te makkelijk zijn. En onze taak niet serieus nemen in deze wereld. Maar gedenk degene, Heere, die vervolgd worden, die lijden om uw naam. En geef dat hun ogen gericht mogen zijn op u. En dat in hun hart mag zijn, Heere, wat de apostel gezegd heeft, dat het lijden van deze tijd uiteindelijk toch niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Het is even en straks zullen we voor altijd met de Heere wezen. Zo leggen we onze gebeden voor u neer, in de naam van de Heere Jezus Christus alleen, in de vergeving van onze zonden. Amen. We gaan zingen uit Psalm 68. Psalm 68 springt op van vreugd, verheft zijn lof die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. En ook het 9e vers, Gods wagens boven het luchtigswerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk en verdubbeld in getalen. 68 en daarvan de versen 3 en 9. Het uitgangspunt voor de prediking is Johannes 16 en daarvan het zevende vers, het eerste gedeelte. Waar de Heer Jezus zegt: toch, ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Tot zover. Ja, het is bijzonder hoe de Heer Jezus in dit gedeelte zijn discipelen voorbereidt op zijn teruggaan naar de Vader. U weet dat wel, hoofdstuk 13 en hoofdstuk 14 spelen zich af in de opperzaal. En vervolgens aan het eind van hoofdstuk 14 dan zegt de Heer Jezus: staat op, laat ons van hier gaan. En dan gaan ze op weg naar Gethsemane. En deze hoofdstukken 15 en 16 zijn onderweg naar Gethsemane uitgesproken. Het is bijzonder om te zien hoe de Heer Jezus net voor zijn sterven intens eigenlijk bezig was met zijn discipelen. Ik denk dan aan Johannes 13, het eerste vers waar staat: alzo wij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. Dus hij heeft zijn discipelen lief gehad tot het bittere einde van de kruisdood. Maar je kunt ook zeggen, hij heeft zijn discipelen, zijn kinderen eindeloos lief gehad. En daarom bereidt hij zijn discipelen hier in deze hoofdstukken voor op zijn teruggaan naar de Vader. Hij zegt in vers 16, hij zegt: een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Want ik ga heen tot de Vader. En dat is een vers met een driedubbele bodem. Want je zou je af kunnen vragen, wat bedoelt de Heer Jezus daar precies als hij zegt: een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien, omdat ik terugga naar mijn Vader. Een kleine tijd en gij zult mij niet zien, de Heer Jezus, hij zou sterven. Maar vervolgens zou hij opstaan en zijn discipelen weer terugzien. Maar als je de rest van het gedeelte leest, dan gaat het eigenlijk ook over meer. Hij zou opstaan, maar hij zou ook terugkomen later in de persoon van de Heilige Geest. En als hij zegt: want ik ga heen tot de Vader, dan kun je ook zeggen: de Heer Jezus bedoelt, ik ga straks terug naar mijn Vader, maar ik zal spoedig ook weer terugkomen met de wolken van de hemel. Maar dat ga ik straks wat uitgebreider proberen uit te leggen. Maar de Heer Jezus, hij bereidt zijn discipelen dus voor op zijn terugkeer naar de Vader. En dan zegt hij in het zevende vers: ik zeg u de waarheid, het is uw nut dat ik wegga. Of je zou het simpel kunnen zeggen: het is beter voor jullie dat ik wegga. En dat zijn woorden die een beetje apart kunnen klinken. Hoe kan het beter zijn voor de discipelen dat hij terugging naar zijn Vader? En we zouden zeggen: we willen de Heer Jezus toch voor altijd bij ons hebben. En toch had de Heer Jezus reden om het zo te zeggen, en dat hoop ik uit te leggen. Maar ik zou willen zeggen, als je dit hele gedeelte leest, Johannes 16, dan kun je zeggen: het was nuttig voor de wereld. En vervolgens ook: het was nuttig voor de discipelen en voor ons. Als de Heer Jezus zegt: het is uw nut dat ik wegga, dan bedoelt hij natuurlijk: het is nuttig voor jullie, voor de discipelen, voor ons. Maar als je heel het gedeelte leest, dan kun je ook zeggen: het was ook nuttig voor de wereld. En over die twee dingen wil ik het hebben. Het was nuttig voor de wereld en het was nuttig voor de discipelen en voor ons. En als ik zeg: het was nuttig voor de wereld, dan denk ik natuurlijk aan de teksten die volgen. Als de Heer Jezus zegt in het achtste vers: en die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. En dat zijn belangrijke woorden, en u weet dat ook wel. Die woorden worden ook dikwijls een beetje verkeerd uitgelegd, hè, als het erover gaat dat de Heilige Geest je overtuigt ervan, hè, dat we zondaren zijn en vervolgens dat er gerechtigheid te vinden is, hè, in de Heere Jezus Christus. Maar als de Heere Jezus dit zegt, hij zal de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, hè, dan geeft hij zelf de uitleg. En ik denk heel belangrijk voor mensen, ja, in de kerk die de Heer Jezus, ja, nog niet persoonlijk kennen. Maar ook voor degenen die de Heer Jezus wel kennen. Want de Heer Jezus, hij legt die woorden uit en zegt van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Dus de Heilige Geest zal komen en hij zal de wereld overtuigen van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Maar laat ik in de eerste plaats dan dit zeggen. Als de Heer Jezus spreekt over de komst van de Heilige Geest, dan moet je de vraag stellen, ja, en waar vinden we dan de Heilige Geest? De Heilige Geest heeft een woonplaats hier op aarde gevonden. Hij woont in de gemeente als geheel en hij woont in alle gelovigen. Belangrijk, de Heilige Geest, hij woont in de gemeente als geheel en hij woont in alle gelovigen. En als de Heilige Geest de wereld gaat overtuigen, dan geloof ik dat je moet zeggen, ja, dan gebeurt dat, ja, door middel van u, door middel van ons, door middel van degene, ja, in wie de Heilige Geest woont. Je kunt denken aan de Pinksterdag. De Heilige Geest werd uitgestort, kwam wonen in de harten van de gelovigen en vervolgens begon Petrus te preken. En mensen werden overtuigd van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Dat is een belangrijk ding. De Heilige Geest komt, hij zal de wereld het overtuigend bewijs leveren, staat er eigenlijk, van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar wij moeten beseffen, ja, dat gebeurt door middel van ons, door middel van degenen in wie de Heilige Geest woont. En dat onderstreept, ja, hoe belangrijk het is om het evangelie niet voor jezelf te houden. Ik denk even aan Johannes 14, het 12e vers, waar de Heer Jezus zegt, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. En hij zal meerder doen. Want ik ga heen tot mijn Vader. En dan kun je je de vraag stellen, maar hoe kan dat dan? En hij zal meerder doen. Wij over het algemeen wekken wij geen doden op. Ik zeg niet dat dat per se onmogelijk is, maar over het algemeen is dat een waarheid. En de Heer Jezus heeft dat wel gedaan. Hoe kan de Heer Jezus dat zeggen? Maar ik denk dat de Heer Jezus daar bedoelt te zeggen, toen de Heer Jezus hier op aarde was, was er eigenlijk maar een handjevol mensen, ja, dat geloofde in hem, zeker uiteindelijk. Want de massa van het volk verwierp hem. Maar na Pinksteren zou er een grote menigte tot geloof komen. En ik denk dat de Heer Jezus daarop doelt. De Heilige Geest zou uitgestort worden in de harten van de gelovigen. En zij zouden vervolgens erop uitgaan. En de wereld zou overtuigd gaan worden van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. En op die Pinksterdag kwamen al heel veel mensen tot geloof. En zo kan de Heer Jezus zeggen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader, maar jullie krijgen straks de Heilige Geest. Nu goed, dat is belangrijk om te beseffen, denk ik. Maar wat gebeurt er dan? Als de wereld overtuigd wordt van zonde, dan staat er, omdat zij in mij niet geloven. En dat zou ik direct willen onderstrepen. Als ik kort ga, dan zou je kunnen zeggen, een mens gaat niet verloren, omdat hij gezondigd heeft tegen de wet van Mozes. Dat hebben wij allemaal gedaan. Maar een mens gaat uiteindelijk verloren, omdat hij niet geloofd heeft in de Heer Jezus Christus. Ik denk aan wat de Heer Jezus zegt in Johannes 8. Dan is hij in gesprek met de fariseeën en schriftgeleerden. En dan zegt hij tegen hen, als jullie niet geloven, en de Statenvertaling zegt dan dat ik het ben, maar hij zegt, als jullie niet geloven dat ik ben en dan spreekt hij de godsnaam uit, dan zullen jullie in jullie zonden sterven. En dat is een belangrijk ding. We hebben allemaal gezondigd. Maar Petrus spreekt. Wat jullie gedaan hebben is dit. Jullie hebben de rechtvaardige aan het kruishout gehecht en gedood. Jullie hebben niet geloofd in hem. En als jullie blijven in jullie ongeloof, zullen jullie uiteindelijk in jullie zonde sterven. En dat is een belangrijk ding. Het evangelie mag hier verkondigd worden. Als er mensen zijn die de Heer Jezus nog niet kennen, je gaat niet verloren omdat je gezondigd hebt tegen de wet van Mozes. Dat hebben we allemaal gedaan. Maar daar is een oplossing voor, kun je zeggen. De Heer Jezus is gekomen en hij biedt zich aan. Hij breidt zijn armen wijd uit en zegt: komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Als dat tot je doordringt, er is maar één reden om zonder God, om zonder de Heer Jezus de kerk uit te gaan. Dat is als je zegt, ik wil doorgaan met mijn zondige leven. Ik wil dit nog niet. Maar je bent welkom bij hem op dit moment. Ik denk weer even aan Johannes 8. Aan de geschiedenis van die vrouw die betrapt werd op overspel. En de Heer Jezus laat dan voelen, die schriftgeleerden, ik weet wie jullie zijn. Ik weet wie jullie zijn. Hij schreef hun namen in het zand. En in de profeet zegt, de zondaars zullen in de aarde geschreven worden. Dus die mensen brachten die vrouw naar de Heer Jezus. Wat moeten we met die vrouw doen? Moet ze gestenigd worden? En de Heer Jezus, hij geeft geen antwoord in eerste instantie, maar schrijft gewoon hun namen in het zand. Jan en met zijn achternaam erbij. En Piet met zijn achternaam erbij. Enzovoort, enzovoort. Hollandse namen noem ik nu. Maar daar gaat het even niet om. Maar de Heer Jezus liet voelen, ik weet wie jullie zijn. Ik ken jullie namen. Ik ken ook jullie harten. Jullie hebben allemaal een masker op. Want ik weet met welke vieze gedachten jullie bezig waren. Jullie hebben allemaal een masker op, maar ik ken jullie. Ik weet wie jullie zijn. Ze stonden in het licht. Het volgende vers is dan ook dat de Heer Jezus zegt, ik ben het licht van het leven. Het licht dat niet alleen maar uitwendig schijnt in deze wereld, maar ook in de harten van mensen. Die mensen stonden in het licht. En wat deden ze vervolgens? Ze gingen weg. Eerst de oudste, vervolgens de ene oudste. Want die oudste had het meeste zonde op zijn geweten uiteraard, want die leefde het langst. Vervolgens de ene oudste en uiteindelijk ook de jongste. Ze gingen weg, terwijl die vrouw bleef staan. Als we in het licht wandelen, zegt Johannes, het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van alle zonden. Die mensen werden overtuigd in hun geweten. Ze voelden het. Wie zijn wij eigenlijk? Ja, om deze vrouw bij de Heer Jezus te brengen. Onze harten liggen naakt en geopend voor hem. Hij weet wie wij zijn. Maar ze gingen weg. En dat was zo intens dwaas. Deze mensen gingen niet verloren omdat ze zondaren waren, want dat zijn we allemaal. Maar omdat ze weggingen bij het licht vandaan. En dat is zo intens dwaas. En daarom zeg ik je van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Dat is het punt. Jullie hebben de Heer Jezus verworpen. Maar er is mogelijkheid om tot hem te komen en om vergeving van zonden te ontvangen. En vervolgens staat er dan en van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga en gij zult mij niet meer zien. Dus niet van gerechtigheid. Er is gerechtigheid te vinden voor de zondaar in de Heer Jezus Christus. Maar anders, van gerechtigheid, omdat ik tot mijn Vader heen ga. Dat is eigenlijk heel bijzonder in het evangelie van Johannes. En de Heer Jezus zegt dat in die laatste verse. Hij zegt, de ure komt in vers 32 en is nu gekomen dat gij zult verstrooid worden en gij mij alleen zult laten. En nochtans ben ik niet alleen, want de Vader is met mij. Je leest nooit in de Bijbel dat de Vader de Zoon verliet. Wel dat een heilig en rechtvaardig God de Heer Jezus of de mens Jezus verliet. Maar nooit dat de Vader de Zoon verliet. In het Johannesevangelie is het juist heel bijzonder. In de opperzaal, Johannes 13, je leest dan op een bepaald moment, toen voerde Satan in Judas. En Judas vertrok direct om zijn verschrikkelijke plan uit te voeren, kun je zeggen. Maar even later in diezelfde opperzaal, dan zegt de Heer Jezus tegen de discipelen, Judas was toen al weg. Hij zegt, Satan heeft aan mij niets, zegt hij. Hij heeft aan mij niets. Dus Satan zat in Judas. En Judas gaat naar buiten om zijn verschrikkelijke plan uit te voeren. En de Heer Jezus zegt, Satan heeft aan mij niets, want ik doe wat ik zelf wil. Niemand kan het leven van mij nemen, maar ik heb een gebod van mijn Vader ontvangen en dat gebod ga ik uitvoeren. En dit is het gebod dat ik van mijn Vader ontvangen heb, dat ik mijn leven afleg om het ook weer op te nemen. Als je dat ziet in het evangelie van Johannes, dan zie je daar de Vader en de Zoon samen de berg opgaan. En de Vader, hij verblijdt zich zo intens in zijn Zoon. Zo intens. Hij heeft met genoegen gezien, kun je zeggen, hoe zijn Zoon al het verlossingswerk volbracht. Paulus zegt in Filippenzen 2, hij is gehoorzaam geworden tot de dood van het kruis. Maar vervolgens ook daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gegeven die boven alle naam is. En dat wordt hier bedoeld. De Heer Jezus. Ja, hij had zoveel meer gedaan. Ja, dan alleen maar de wet van Sinaï vervullen. De Vader heeft met bewondering toegekeken. En vervolgens alles wat in God was, alles wat in de Vader was. Ja, eiste de opstanding, kun je zeggen, van de Heer Jezus Christus. Romeinen 6 vers 4 zegt, hij is opgewekt door... Een andere vertaling is dat, maar hij is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader. Daar gaat het hier over. Van zonde, omdat zij in mij niet geloven. Jullie hebben de Heer Jezus verworpen. En als jullie hem niet aannemen, zullen jullie sterven in jullie zonde. Maar weet één ding wel, jullie hebben hem verworpen. Maar God heeft gerechtigheid betoond aan zijn Zoon door hem op te wekken van tussen de doden uit en hem te zetten aan zijn rechterhand. En hij heeft gezegd tegen zijn Zoon, zit aan mijn rechterhand totdat ik je vijanden gesteld zal hebben tot een voetbank voor je voeten. En straks komt hij terug als het zover is. Van gerechtigheid. Jullie hebben hem gedood. Ongeloof. En als jullie in jullie ongeloof blijven, gaat het absoluut niet goed. Maar God heeft hem verhoogd. En van oordeel. Omdat de overste deze wereld geoordeeld is. Als je om je heen kijkt, dan zie je nu inderdaad Satan nog tekeer gaan. Als een briesende leeuw. Als je om je heen kijkt, kun je nu inderdaad nog de conclusie trekken dat Satan de overste is van deze wereld. Maar wat ik zojuist gezegd heb, betekent het is gedaan met zijn macht. Golgotha betekent dat de kop van Satan vermorzeld is. Golgotha betekent dat het uit is met Satan en met zijn macht. En dat de Heer Jezus, die jullie verworpen hebben, in wie jullie op dit moment nog niet geloven, maar hij zit aan de rechterhand van zijn Vader en straks komt hij terug om deze aarde in bezit te nemen en over deze aarde te regeren. En ik geloof dat het is wat de Heer Jezus hier wil zeggen in Johannes 16. Maar dan zo belangrijk voor degene die nog voor eigen rekening leven om dat tot je te nemen. Ik denk even, er is toch niets aan de hand, of wel? Oké. Nu, dat wilde ik zeggen over het nut van de hemelvaart voor de wereld. Maar als je dat dan gehoord hebt en daarbij neemt wat ik aan het begin gezegd heb, hè, dat de Heer juist ons wil gebruiken, de Heilige Geest, hij overtuigt. Maar die Heilige Geest, hè, als u de Heer Jezus mag kennen, Jij is in u, verblijft in u, woont in u. De Heilige Geest wil de wereld overtuigen om zondaren bij God te brengen, om zondaren tot geloof te brengen. Maar het onderstreept ook onze verantwoordelijkheid om het evangelie te delen met de mensen om ons heen. Nu dat over het nut van de hemelvaart voor de wereld. En vervolgens iets over het nut van de hemelvaart voor de discipelen en voor ons. Daar zou heel veel over te zeggen zijn. Maar ik wil me op twee dingen eigenlijk concentreren. En dat is op wat vers 13 zegt en vervolgens op wat we lezen in de laatste verse eigenlijk, in het laatste stukje van Johannes 16. Maar in Johannes 16 vers 13 zegt de Heere Jezus, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. En eigenlijk moet ik eerst vers 12 lezen, waar de Heere Jezus zegt, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Dus de Heere Jezus heeft heel veel dingen gezegd. Maar de discipelen begrepen lang niet altijd wat de Heere Jezus precies bedoelde. Maar de Heere Jezus zegt, maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, hij zal u in al de waarheid leiden. Denk aan wat er gebeurde in Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing. Als Petrus dan zegt, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus, laat het nou maar allemaal over je heen komen, laat het gewoon gebeuren. Gij zult het na deze verstaan. Je zult het verstaan als straks de Heilige Geest is gekomen. Nu moet je het maar gewoon over je heen laten komen. En als ik de drie teksten, en daar zou ik toch heel kort op willen wijzen om dan verder te gaan met het volgende. Als ik de drie teksten over de trooster samen neem, dan zie je iets bijzonders in die hoofdstukken. En dan denk ik aan Johannes 14, het 26e vers. Dus de Heer Jezus heeft heel veel gezegd, kun je zeggen. Maar heel vaak konden de discipelen dat niet begrijpen. Je leest het ook hier nog. Vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar dan staat er in Johannes 14 vers 26. Maar de trooster, de Heilige Geest, welke de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. Nou ja, als je die woorden leest, dan kun je denken aan de evangeliën. Hij zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. De Heilige Geest zou komen en die zou in herinnering brengen de woorden van de Heer Jezus Christus. Dankzij die belofte, kun je zeggen, hebben wij de evangeliën. Dan denkt u misschien ver gezocht, maar het is al een oude verklaring. Want je moet vervolgens kijken naar die volgende tekst over de troost. Hoofdstuk 15 vers 26. Waar de Heer Jezus zegt, maar wanneer de trooster zal gekomen zijn, die ik u zenden zal vanwege de Vader, namelijk de Geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. En dat getuigen, dat is dan getuigen van mijn verheerlijking. Je kunt denken aan Johannes 7, waar de Heer Jezus zegt, de Heilige Geest was nog niet, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. Je zou kunnen vragen, maar waarom moest de Heer Jezus nu per se eerst verheerlijkt worden? Omdat de primaire taak van de Heilige Geest is te getuigen van de verheerlijking van de Heer Jezus Christus. En dat doet hij juist in het boek Handelingen. Daarin staat centraal, de Heer Jezus die jullie gedood hebben, hij is opgewekt. Hij is opgestaan en hij zit aan de rechterhand van zijn Vader. God heeft hem uitermate groot gemaakt. En daarom bij die tekst kun je denken aan het boek Handelingen. En als je dan gaat naar hoofdstuk 16, het 13e vers. waar de Heer Jezus weer spreekt over de Heilige Geest, namelijk de Geest der waarheid. Hij zal u in al de waarheid leiden. Neem je de brieven die we vinden in onze Bijbel. In die brieven, ja, worden wij geleid in heel de leer van God die toen belangrijk was en precies op diezelfde manier voor ons vandaag nog belangrijk is. En sommige mensen zeggen wel eens, ja, over sommige dingen zou ik ook Paulus kritische vragen willen stellen. Absoluut onterecht. De brieven zijn het geïnspireerde woord van de Heere God. Hij zal u in al de waarheid leiden. En dan gaat de Heere verder, want hij zal van zichzelf niet spreken, maar zo wat hij zal gehoord hebben zal hij spreken. En de toekomende dingen zal hij u verkondigen. En met die laatste woorden heb je heel het Nieuwe Testament compleet eigenlijk. Want dan denk je aan het boek Openbaring en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dus de Heere Jezus, hij had veel gesproken, maar de discipelen vaak begrepen het niet. Maar de Heere Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want dan zal ik de trooster naar jullie toezenden. Hij zal komen wonen in jullie harten. En dit zal het gevolg zijn. Deze teksten betekenen natuurlijk veel meer, absoluut, maar dit is wel degelijk een betekenis ervan. Dankzij de Heilige Geest hebben wij het woord van de Heere God, hebben wij nu ook het Nieuwe Testament en die Geest doet ons tegelijkertijd ook het woord verstaan. Maar ik zeg al, die teksten hebben meer betekenis. En als ik denk aan Johannes 16 vers 13, hij zal u in al de waarheid leiden. Laat ik ook dit mogen noemen voor ik naar dat laatste stukje ga van Johannes 16. Dat is een heel eenvoudige gedachte eigenlijk. Maar als je dat van de Heere Jezus hoort, het is beter voor jullie dat ik wegga. En nogmaals, dan kun je de vraag stellen, hè, maar waarom was dat nu beter? Nou, wat zo bijzonder is, ik heb net al gezegd, hè, de Heilige Geest, hij woont in de gelovigen individueel, maar hij woont ook in de gemeente als geheel. Als ik nog op één tekst mag wijzen, Johannes 14 vers 18, dan zegt de Heer Jezus daar tegen zijn discipelen, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. En toen hij dat zei, bedoelde hij niet, ja, over een poos kom ik terug met de wolken van de hemel. Maar hij sprak daarover de komst van de Heilige Geest. Ik kom weder tot u in de persoon van de Heilige Geest. En wij kunnen zeggen, de Heere Jezus is teruggekomen in de persoon van de Heilige Geest. Dat is een hele eenvoudige gedachte, maar de Heere Jezus. Ik heb al gezegd, die tekst, de Heer Jezus zegt, de werken die ik doe, hij zal ook doen en zal meerder doen. Ik heb gezegd, de Heer Jezus bedoelt, straks zullen er heel veel mensen tot geloof komen. En als al die mensen, inmiddels meer dan 1 miljard mensen in deze wereld noemen zich christen, als al die mensen om de woorden van de Heer Jezus te horen naar Jeruzalem zouden moeten reizen of wat dan ook, het zou niet kunnen. Maar de Heere Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik wegga. Want ik kom terug vervolgens in de persoon van de Heilige Geest. En ik zal zijn waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. En dat betekent, hij is op dit moment hier aanwezig in de kerk. En op dit moment is hij ook aanwezig daar of daar of daar. En hij kan overal tegelijk zijn en miljoenen mensen tegelijkertijd bedienen en tot hen spreken. En daarom is het zo belangrijk te geloven in de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus hier. Het kan ook heel anders. Als ik denk aan de brief, een van die brieven in Openbaring, dan die tekst passen we vaak persoonlijk toe. De Heer staat aan de deur van je hart en hij klopt, maar hij staat daar aan de deur, ja, bij een gemeente. De dienst is begonnen en ze hebben geen eens door. De Heer Jezus is er niet. Zo kan het blijkbaar
ook. Hè, dat je een soort van bijeenkomst hebt. Maar je kunt het geen eens eredienst meer noemen. Omdat de Heer Jezus er gewoon niet is. Zo hoort het niet te zijn. Gelooft u hè, dat de Heer Jezus hier is vanavond? En dan zit hij niet ergens achter in een bankje mee te luisteren of zo om te kijken hoe het allemaal gaat. Maar de Heer Jezus, hij wil vervullen met zijn Heilige Geest. Ik zou zeggen in het spreken, ik zou zeggen ook in het luisteren. Ik denk aan die tekst. De Heer Jezus zegt, die in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. En dit zeide hij van de Heilige Geest. Nou, dat is heel bijzonder. Als je in de kerk zit, hoef je geen water te ontvangen uit een put of zo. Maar als het goed is, ontvang je levend water, levend water, levend water. Ja, dat uit een bron komt. Dat komt bij de Heer Jezus vandaan. Hij had een heel persoonlijke boodschap voor die gemeenten in Klein-Azië. En hij heeft ook een boodschap voor u. Dat onderstreept direct dat het zo belangrijk is om ook naar de kerk te gaan. Er zijn veel mensen vandaag de dag die denken dat een tv-scherm ja, de kerk wel kan vervangen. En als je door omstandigheden niet naar de kerk kan, dan kan de Heer een grote zegen geven thuis. En toch geloof ik dat het zo belangrijk is om te benadrukken dit, waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. We zouden niet genoegen moeten nemen met water uit de put, maar de Heere wil spreken tot ons als gemeente. Hij wil in ons midden zijn. En als ik zulke dingen zeg, dan besef ik hoeveel menselijkheid er door alles heen zit. En dat zal allemaal wel. Maar het is zo belangrijk dit te geloven. Ik ga weg, maar het is beter. Want over 10 dagen kom ik terug in de persoon van de Heilige Geest. En ik kan op 1000 plekken tegelijk zijn straks. Dat is wat de Heer Jezus hier zegt. En tenslotte nog iets over die laatste verzen. Als de Heer Jezus dan zegt een kleine tijd in vers 16 en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. Het zijn hele grote dingen die de Heer dan daar gaat zeggen. En ik heb al gezegd, het is een vers eigenlijk met een driedubbele bodem. Hè, als hij zegt, en gij zult mij zien. Hè, want spreekt hij dan ja, over zijn opstanding? Ik zal straks opstaan en dan zullen jullie mij weer zien. Spreekt hij over de komst van de Heilige Geest? Ik zal straks terugkomen in de persoon van de Heilige Geest. Of spreekt hij over zijn wederkomst? Ik denk als je denkt aan die laatste verse, als ik denk aan vers 23. En in die dag zult gij mij niet vragen, dat je dan moet denken ja, aan de tijd vanaf Pinksteren. Als ik kijk naar hoofdstuk 14 vanaf het 15e vers, daar zegt de Heer Jezus ook, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. En dan staat er in vers 20, en in die dag, dezelfde uitdrukking, zult gij bekennen dat ik in mijn Vader ben en gij in mij en ik in u. Dus ik geloof dat de Heer Jezus dan spreekt over de tijd vanaf Pinkster. Want de Heer Jezus spreekt hier over zijn Vader. En ik geloof dat de Heer Jezus bedoelt, de Heilige Geest zal u straks alles leren. Ook omtrent de Vader. Omtrent de Vader, omtrent de Zoon en omtrent hun relatie. En hij zal jullie ook leren ja, om met vrijmoedigheid voortaan rechtstreeks naar de Vader te gaan. Dus als het gaat over het nut van de hemelvaart, dan kun je ook dit noemen. En in die dag, vers 23, zult gij mij niets vragen. Dus de Heer Jezus heeft gezegd, een kleine tijd en gij zult mij niet zien. En wederom een kleine tijd en gij zult mij zien. En de Heer Jezus gaat dat uitleggen. En dan vergelijkt hij ja, de komst van de Heilige Geest eigenlijk met de geboorte van een kind. Als hij zegt in vers 21, een vrouw wanneer zij baart heeft droefheid, terwijl haar uren gekomen is. Maar wanneer zij het kinderke gebaard heeft, zo gedenkt zij de benauwdheid niet meer om de blijdschap dat een mens ter wereld geboren is. En gij dan hebt nu wel droefheid. En de wereld zal blij zijn, want de wereld zal denken, het is uit met Jezus van Nazareth. Gij hebt nu dan wel droefheid, maar ik zal u wederom zien en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen. En in die dag, dus vanaf Pinksteren, zult gij mij niets vragen. Wat moet je daarbij denken? Eigenlijk heel simpel, dat de Heer Jezus bedoelt. Kijk, nu op welk moment dan ook. Als jullie met iets zitten, dan kunnen jullie dat aan mij vragen. Jullie kunnen mij zo op mijn schouder tikken en zeggen, ik wil wat vragen. Heel eenvoudig, heel makkelijk. En jullie zijn nu bedroefd. Jullie denken, ja, straks kan dat allemaal niet meer. Maar het zal niet minder worden, zegt de Heer. Het zal niet slechter worden. Echt, echt niet. In die dag zullen jullie mij niets vragen. Dus het wordt anders, dat is waar. Maar voorwaar, zegt hij. Voorwaar, ik zeg u, al wat gij de Vader zult bidden in mijn naam, dat zal hij u geven. Jullie mogen voortaan rechtstreeks naar de Vader gaan. Tot nog toe hebt gij niet gebeden, zegt hij, in mijn naam. Ja, dat was ook niet nodig, want de Heere Jezus was bij hen. Maar, zegt hij, bid en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij. Deze dingen heb ik door gelijkenissen tot u gesproken in verhullende taal. Maar de uren komt dat ik niet meer in verhullende taal tot u zal spreken, maar u vrijuit van de Vader zal verkondigen, namelijk als de Heilige Geest zal gekomen zijn. Want je kunt zeggen, door de Heilige Geest zal hij zich openlijk over de Vader uitspreken. In die dag zult gij in mijn naam bidden. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij hebt lief gehad. En geloofd hebt dat ik van God ben uitgegaan. Dat zijn zulke grote woorden, zulke diepe woorden. De Heer Jezus zegt dit. Laat ik eerst dan dit zeggen. Je zou dan Johannes 20 moeten nemen eigenlijk. En u hoeft dat niet op te zoeken. Maar ik zeg het zelf even. Want dan zegt de Heere tegen Maria Magdalena, hij zegt, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en tot mijn God en uw God. Nou, zo had de Heere Jezus dat nog nooit gezegd, nog nooit niet. Maar na zijn opstanding zegt hij, ik vaar heen tot mijn Vader en uw Vader. En in het Oude Testament wordt God al Vader genoemd, maar op een hele andere manier. God is Vader van iedereen, omdat hij iedereen gemaakt heeft. Maar hier op een hele andere manier. En dat zie je even verder, als de Heer Jezus dan bij zijn discipelen is en op zijn discipelen blaast en dan zegt, ontvang niet de Heilige Geest, maar ontvang Heilige Geest. Symbolisch gezien worden zij daar het leven, het opstandingsleven van de Heere Jezus deelachtig. Dus een christen heeft het opstandingsleven van de Heere. God blies in de neusgaten van Adam en Adam kwam tot leven. De Heer Jezus blaast op zijn discipelen en zij ontvangen zijn opstandingsleven. Het leven dat ik leef is Jezus Christus. Dat gaat heel ver. En dan zegt de Heer, en daarom zijn jullie voortaan mijn broeders. En daarom is mijn Vader ook jullie Vader. Dus de Vader van de eeuwige Zoon. Dus niet Vader omdat hij ons gemaakt heeft. Maar de Vader van de eeuwige Zoon is mijn Vader, omdat de Heere Jezus mijn leven is. En de Heere Jezus, hij is mijn oudste broer. De eerstgeborene, zegt Paulus, onder vele broederen. De eerste, de voornaamste in rang, onder vele broederen. Dat gaat zover. En als ik dan terugga naar Johannes 16, dan zegt de Heer Jezus dit: jullie mogen straks rechtstreeks naar de Vader gaan. Jullie gaan er niet op achteruit, ik ga weg. Jullie zullen mij straks niet meer op diezelfde manier alles kunnen vragen. Maar op welk moment dan ook mag je naar de Vader gaan. Want mijn Vader is ook jullie Vader. En ik zeg u niet dat ik de Vader voor u bidden zal. Ik hoef niet meer te bemiddelen. Jullie hebben mijn bemiddeling niet meer nodig. Want jullie mogen rechtstreeks naar hem toe gaan. Want de Vader zelf heeft u lief, terwijl gij mij hebt liefgehad. En ik weet niet of u dat weet, maar in het Johannes-evangelie heb je twee verschillende woordjes voor liefhebben. En dat zie je ook in Johannes 21. Ja, als de Heer Jezus dan zegt: Petrus, hebt gij mij lief? Dan gebruikt hij dat hoogste woordje, ja, voor liefde. En dan zegt de Heer Petrus terug: Heer, dat durf ik niet te zeggen, maar u weet dat ik van u houd. En dan gebruikt hij dat andere woordje voor liefhebben. Want dat eerste woordje voor liefhebben, dat is de zondaarsliefde eigenlijk. Gods onvoorwaardelijke liefde. Liefde, ja, die uit zijn hart vandaan komt, maar compleet onverdiend is. En Petrus durft dat hoogste woordje niet te gebruiken. Maar hier is het heel bijzonder in Johannes 16, dat ook hier dat andere woordje voor liefhebben staat. Dus niet dat hoogste woordje voor liefhebben, maar dat andere woordje. Want de Vader zelf houdt van jullie. Het is het gewone woordje voor liefhebben. Elkaar liefhebben omdat je elkaar aantrekkelijk vindt. Twee mensen die elkaar liefhebben omdat ze elkaar aantrekkelijk vinden. Omdat ze iets aantrekkelijks in elkaar gevonden hebben. En dat is wat de Heere hier zegt. Want de Vader zelf houdt van jullie. Hij heeft iets aantrekkelijks in jullie gezien. En dat is zo eenvoudig te verklaren als je bedenkt wat ik net gezegd heb. Dat het leven van de Heere Jezus in mij is. Het leven dat ik leef. Adam ontving het leven uit God, maar zondigde. Maar wij hebben het leven van de Heere Jezus Christus ontvangen. Niet meer ik leef, maar Christus Jezus leeft in mij. En de Heere Jezus zegt: luister eens. En al deze dingen kunnen jullie nu nog niet begrijpen. Jullie kunnen ze nu niet dragen. Maar straks komt de Heilige Geest. En hij zal openlijk spreken over de Vader. Hij zal jullie deze dingen wel leren. En hij zal jullie ook leren om voortaan inderdaad met vertrouwen naar de Vader te gaan. En al die dingen die je mij vroeger vroeg, straks kun je naar de Vader gaan. En je kunt al die dingen zeggen, als er zorgen in je leven zijn of wat dan ook, ga. Je kunt binnen zonder te kloppen bij de Vader, want de Vader zelf heeft u lief. Er zijn zoveel mensen, denk ik, die toch nog een beetje zoiets hebben. We moeten bang zijn voor de Vader, maar gelukkig springt daar de Zoon er wel tussen telkens en dan komt het toch weer goed. En dat beeld geeft de Heer niet. De Heer Jezus leeft om voor ons te bidden. En de Heer Jezus, hij bidt voor ons, absoluut. Hij is onze voorspraak bij de Vader. Degene die onze belangen behartigt, betekent dat. Maar dat betekent niet dat wij niet rechtstreeks naar de Vader zouden mogen gaan. De Heer Jezus zegt jullie: natuurlijk, mijn voorbeden zal jullie gebed ondersteunen. En ook als jullie niet bidden, bid ik voor jullie. Maar jullie zelf mogen ook rechtstreeks naar de Vader gaan, want de Vader zelf heeft u lief. Wij zijn mensen, denk ik, ik ook. Want ik ervaar dat in mijn eigen leven, dat we soms liever wat op afstand blijven. Dat voelt veiliger. En dan bidden we eerder tot de God van het Oude Testament met: Heere, 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 dit. En dat is niet per se verkeerd. Maar de Heere nodigt eigenlijk uit om heel dichtbij te komen. Hij zegt: mijn Vader is ook jullie Vader. En als je ergens mee zit, wat het dan ook is. En als je hier in de kerk zit, u, iedereen en ik ook. We hebben allemaal in zekere zin nog een masker op. Wij kunnen ons masker nooit helemaal afleggen naar elkaar toe. Want u hoeft niet te weten wat er in mijn hart allemaal leeft. Daar stel ik helemaal geen prijs op. Maar naar de Heere God kun je zeggen, mag ons masker helemaal af. Mogen we gewoon komen zoals we zijn. En al onze noden, al onze worstelingen, mogen we naar hem toe gaan. En zeggen, Vader, u doorgrondt mij, u weet wie ik ben. En ik wil dit vragen in de naam van de Heere Jezus. En bidden in de naam van de Heere Jezus is dan geen waarschuwing van maar doe het wel in zijn naam, want anders komt het niet goed. Nee, de Heere Jezus wil zeggen nee. Nee, als je twijfelt in je hart, je durft niet, besef dan maar dat je bij mij hoort. Dat je bij mij hoort. Dat je mijn broer bent. Bid het dan maar in mijn naam en dan komt het goed. En de Vader zal het u geven. Als ik deze dingen allemaal samen bedenk, dan zeg ik, ja heren, het was beter dat u wegging. Maar tegelijkertijd zeg ik, heren, als je het mij vraagt, is het hoog tijd om terug te komen naar deze wereld. Om u te mogen zien van aangezicht tot aangezicht en om voor altijd met u te wezen. Maar, zegt Petrus, je moet het maar voor. Het schiet mij even niet te binnen, maar het heeft te maken met Gods langmoedigheid. God is geduldig, hij is nog mensen aan het redden. En daarom is hij nog niet teruggekomen. Maar spoedig zal hij komen op de wolken van de hemel. Paulus kreeg deze aantijging naar zich toe in Handelingen 17 in Thessalonica. Die mensen verkondigen dat er een andere koning is. En wij weten, er is een andere koning. En hij staat op het punt om inderdaad deze wereld in bezit te nemen. Amen. Gij zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God en de rotssteen van mijn heil. 89, vers 12. Laten we bidden en danken met elkaar. Heren, zo aan het einde van deze dienst mogen we opnieuw komen tot u. Om u te danken, heren, voor wat u wilde geven. Heren, wilt u het woord zegenen aan ons hart. Heren, ook het evangelie, heren, dat ook verkondigd is geworden. De mensen dat horen, ja, die prediking van de apostel Petrus, toen raakten ze verslagen in het hart, Heer. De prediking raakt en u kunt er ook vandaag voor zorgen. Maar het is zo afhankelijk, Heer, van uw zegen. Daarom bidden we daarom. Laat het zo zijn, Heer, dat het voor ons allemaal geldt. Dat we bij u mogen horen.
Wat is het groot, Heere, wat u gezegd heeft tegen uw discipelen. Het zijn dingen die we vaak maar nauwelijks verstaan. Hoe u gesproken heeft over de vertrouwelijkheid die er mag zijn. Tussen ons en de Vader en tussen ons en u. Het is bijzonder dat u dat tegen de discipelen liet zeggen. Ik vaar op tot mijn Vader. Ze begrepen nog zo weinig van de Vader. En toch zegt zij het u, zij u het tegen ze. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Heere, wilt u deze dingen in ons hart laten zijn. En laat het zo zijn dat we u alle eer en dank daarvoor mogen toebrengen. Dat bent u waard, Heere, tot in alle eeuwigheid. Vergeef ook het verkeerde, Heere. Als we deze dingen spreken over het levende water, Heere, dan beseffen we dat er ook zoveel van ons is, menselijk is, enzovoort, enzovoort. Maar daar willen we niet bij stil blijven staan. We willen u danken, Heere, dat u terugkwam in de persoon van de Heilige Geest. En dat u hier bent. Dat u straks ook bent. Ja, bij die gemeentes die elders verzamelen waar het nu nog veel vroeger is. Overal in deze wereld. Ga zo met ons, Heer. Ook in de week die we ingegaan zijn, Heer, dat u ons nabij zijn. Ons zegen, ons steunen. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. Het gebed des Heren is de slotzang en daarvan het laatste vers. Ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. En dat is dan het laatste vers van het gebed des Heren. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen. Goed zegen.